There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ik heb een aantal vragen met een open einde. Als je deze wil aanvullen. Dit is volgens mij niet correct wat ik zeg. Maar als ik zeg, ik ben onwijs jaloers op...
Jou?
Wat?
Ja.
Echt?
Ja.
Hoezo?
Nee, maar jaloers, dan zit een negatieve vibe hangt daar omheen. Dat is gezonde jaloezie... Op hoe jij momenteel bezig bent met de boekenclub, het mediteren en de podcast, dan denk ik, dat zou mij ook wel passen.
Oh, wat leuk!
Ja, wat heb jij dat allemaal lekker op de rit? En later als ik groot ben, wil ik Gwen van Poorten worden.
Nou, dit is zo lief. En dit is het allerlaatste antwoord wat ik had verwacht. Of ik heb het stiekem gevraagd. Nee. Nou, het is echt heel lief. Dankjewel.
Maar het is ook helemaal waar wat ik zeg.
Ja, want we hebben het natuurlijk ook al... Ik ben bij jou te gast geweest in de podcast. We zijn allebei met dezelfde thema's een beetje bezig. Zo, hè?
Ja, en dat is grappig hoe dat elkaar vindt. Alleen jij bent net even wat hoofdstukjes verder in het boek. In het boek der wijsheid. en het is grappig om dat... Ja, nou ja, ik ben dat allemaal nog een beetje aan het uitzoeken. Maar de interesses van zowel het mediteren als de podcast en lezen... Ja. Dat zit er ontzettend.
Oh, wat leuk. Oké, nou. Volgende vraag. Ik word bijna ongemakkelijk van dat het zo lief meteen... Het gaat in principe niet heel veel over mij, maar ook weer wel. Nou, als ik niet zou zingen, dan zou ik... Wordt deze vraag gesteld?
Ja. Maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar dan zou ik, regisseren. Of een redactie doen. Of wel lekker creatief bezig zijn. Maar dan, dus wel in het wereldje waarin ik actief ben. Zingen of tv, op tv-gebied. Maar dan achter de schermen. Het bedenken. Mm. Dat creatieve proces vind ik, maak ik soms ook deel van uit.
Dat doe je nu ook natuurlijk, hè?
Ja, maar dan misschien gewoon nog meer.
Ik kan geen genoeg krijgen van...
Koffie.
Ja. Jij wist ook helemaal welk cupje je wilde en zo, hè?
Ja.
Je bent echt een, koffieconnoisseur.
Ja. Oh,
dat klinkt heel...
Dat klinkt gewoon wel als een term die ik mezelf wil toe-eigenen.
Ja?
Maar goed, het was toevallig afdeling Nespresso. En daar ken ik gewoon wel veel smaken binnen. Ja. Maar het is zelfs zo erg dat ik moet het van hoger hand, ik moet het gaan temperen. Dus ik wil na lunchtijd geen koffie meer. Dus dit is wel de laatste van vandaag.
En het is wel echt al ver, ja, al na, ver lunchtijd, na lunchtijd, hè?
Ja.
Hoeveel kopjes per dag?
Ja, 10 wel.
Nee joh!
Ja.
10? En jij bent zo relaxed?
Ja, dus ik dacht altijd dat ik een beetje immuun zou zijn voor de effecten ervan. Maar sinds ik mezelf heb opgelegd echt wel wat minder koffie te drinken en wat meer water... merk ik toch wel dat ik beter slaap en wat fitter me voel of zo. Ja. Dat is ook een proces wat gaande is. Ik ben in heel veel processen zit ik.
Ja, daar gaan we het allemaal over hebben, al die processen. Ik vind Volendams heel leuk. Kan jij even in het Volendams zeggen van... yo, we gaan beginnen en Gwen gaat even de intro instarten.
Ja, dat is eigenlijk niet echt eens heel veel gekker dan in het Nederlands, hoor. We gaan beginnen in. Gwen staat nou het intro in.
Ja. Hatzee! Hallo allemaal, Gwen van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Hij werd op 16 mei 1984 geboren in Volendam en kreeg op 11-jarige leeftijd voor het eerst een gitaar in zijn handjes. Het echte optreden begon in het Magical Trio samen met zijn vrienden Kees Tol en Jan Smit. In 2004 deed hij mee aan Idols 2 en in 2009 won hij de beste zangers van Nederland. Samen met zijn andere helft vormt hij het duo Nick en Simon. Samen jureren ze in The Voice of Holland en scoren ze in meerdere programma's op de televisie. De man uit Volendam die alles kan. Het is Simon Keizer.
Wat leuk dit.
Yay. Purr, purr, purr. Geluidseffect.
Ik ga dit gewoon als soundbite elke ochtend als wekker laten afgaan.
Nou ja, ik vond het dus heel opvallend. En jij hebt de beste zangers van Nederland gewonnen.
Ja, seizoen 1. Maar dat ging toen nog echt om winnen. En dat maakte het meteen ook heel erg ongemakkelijk allemaal. Want je zit daar met vakgenoten lekker over muziek te praten. Toen was nog de insteek, oké, stel Gordon wordt ziek, wie kan hem dan het beste vervangen?
Mm.
Dus wie kan het beste zijn repertoire vertolken?
Ja.
Nu is die hele insteek een beetje omgeslagen en gaat het ook eigenlijk niet meer om winnen.
Ja.
Dus volgens mij was seizoen 1, 2 en 3 werd nog een winnaar uitgeroepen.
Ja.
Wat veel groter was dan dat het eigenlijk was. Maar dat is wel een Wikipedia feitje nu opeens.
En je hebt dus laatst de beste zangers gepresenteerd.
Ja.
Dus hoe moet dat dan zijn geweest? Een soort van full circle, van winnen naar hosten.
Ja, met Nick natuurlijk.
Ja.
We wisselden de afleveringen af. En toen kwam ik er dus eigenlijk ook achter, want ik heb dat nooit echt meer heel erg intensief gevolgd, dat programma. Maar dat het was geëvolueerd naar een avond vol cadeautjes. Van,
ja.
Dus degene die in de spotlight zit, weet niet wat hem overkomt. Die ziet zijn hele leven muzikaal aan hem of haar voorbij gaan in de vorm van muzikale cadeautjes van vakgenoten. Ja, dat is heel intens.
Ja.
En ik vond dat zo'n toch over cadeautjes, een cadeautje om dat te mogen presenteren. Het voelde goed.
Hoe gaat het met je? En dan bedoel ik echt. Want ja, maar weet je wat het is? Als je naar de buitenkant kijkt, hè? Net de Vrienden van Amstel geweest. Dat is een groot feestje. Op tv, overal te zien. Eigen podcast. Zelfs op Prime gewoon een docu staan. Allemaal highlights. En natuurlijk is dat gewoon, yeah, feest. Je komt ook super blij binnen natuurlijk. Hè? Dat is niet natuurlijk, maar je bent gewoon positief. Maar hoe gaat het echt?
Ja, dus even weg met die positiviteit.
Nou, nee, hoeft niet, maar je ziet gewoon alleen die shiny dingen allemaal.
Nou, net off-camera vroeg je inderdaad, hoe gaat het? En ik zei, enthousiast goed. En je was verbaasd. Het is nu in deze periode bijna gek als iemand zegt, ja, het gaat eigenlijk wel goed.
Ja.
En ik zei ook, het is heel makkelijk om te vervallen in, ja, we spelen niet meer en het inkomen is weg en de band zit zonder werk en techniek valt om. Want dat is het deel wat ik echt erg vind.
Mm-hmm.
Bandleden die nu ander werk zijn gaan zoeken.
Ja.
En dan is het ook heel makkelijk om dat in je systeem te laten kruipen. Van, ik voel me gewoon niet zo, dat gaat gewoon niet zo goed.
Ja.
Maar er gaat heel veel wel goed. En wij hebben juist het geluk dat we veel tv hebben kunnen doen. Dus dat is ons vangnet geweest in 2020, waardoor we wel rustig konden blijven, zeg maar. En
eventjes televisiering, nominatie.
Ja, die was wel lekker. En je blijft toch op een bepaalde manier wel met muziek bezig, zoals met zo'n Vrienden van Amstel Stream. Ja, ik weiger mee te gaan in die negativiteit. En natuurlijk heb ik ook wel, je wordt ook wel eens wakker en dat je denkt, nou gaan we weer. Oh, er was een avondklok. Of
ja,
dat vindt niemand leuk. Maar ja, dat zijn nu wel even de omstandigheden waar we met z'n allen mee te maken hebben.
Ja.
En maak er dan maar gewoon even het beste van.
Maar ik vind het zo heerlijk dat je zo binnenkomt. En gaat het goed? En dan zeg ik, ja echt, want ik heb dus zelf dat ik dat een beetje temper. Omdat het zo, dat niet overal kan. En ik kies al mijn gasten heel erg zorgvuldig uit. Ik heb ook wel eens eerder met iemand over gehad. Toevallig Anna Nouchen, die was er. Die zei, ja, je moet ook mensen uitnodigen waar je dan misschien denkt dat het niet mee klikt of zo. Maar ja, met z'n allen is gewoon best wel kwetsbaar. Want we zijn een team.
Mm-hmm.
En ik wil de community voeden met fijne shit. En dat wil niet zeggen dat je alleen maar positief hoeft te zijn. Maar dat jij hier zo binnenkomt, denk ik, yes,
nou, het is
fijn.
Wel, het is wel een van de processen die ik net aankaarte.
Ja.
Iets waar ik echt wel mezelf toe heb aangezet om aan te werken. En ik merk dat het ook werkt.
Dus het bewust inzetten van positief denken? Omdenken? Ja. Welk proces? Hoe noem je dat proces?
We hebben daar ook contact over gehad samen. Ik lees nu veel Joe Dispenza. En hij is heel erg van meditatie die je ook nog eens voedt. Dus je hebt allerlei soorten meditaties. En die allemaal goed zijn. Weet je, doe het vooral op je eigen manier. Maar zijn manier is los van de meditatie ook nog eens je intenties voeden met emoties. Dus datgene wat je wilt of... Dat voed jij met hoe zou dat eigenlijk dan voelen als dat zo is. Mm-hmm. En ik heb dat nu een paar keer mogen ervaren dat ik er echt wel dik mee bezig ga als in ruim een uur in die setting zitten en eruit stappen als, oh wat was dit leuk. En het ook meenemen. Nou, dus niet je meditatie is klaar en het gevoel is weg. Wat me opvalt, is dat ik het meeneem de rest van de dag.
Oh, zo fijn.
En dat zet je ertoe aan om het de volgende dag gewoon weer te doen. Want je weet nog hoe fijn het gisteren was.
Ja, en wat hij eigenlijk zegt in al zijn boeken is... wat ik dus echt heel interessant vond. Alleen al een herinnering aan een negatieve periode... of iets wat je in het verkeer hebt meegemaakt... daardoor is er al een soort chemische reactie in je lichaam... waardoor je het weer beleeft. Maar dat is niet alleen in je hoofd. Maar jouw lichaam, dat volgt ook met die reactie. En hij probeert je echt soort van in de toekomst te laten kijken... en daarmee een connectie te krijgen. En welk boek heb jij gelezen nu?
Ik lees nu twee door elkaar heen.
Oh, die Overstijg Jezelf ook.
Overstijg Jezelf en Becoming Supernatural. Ja. Ik denk dat ook de Nederlandse titel gewoon... Ja. En Overstijg Jezelf is...
When you're ready to pop the question... the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Breaking with your...
Breaking with the habit of being yourself.
Dank je. Die luister ik momenteel. Dus, ja. Maar het heeft heel veel overlap met elkaar. Maar inderdaad, er zit zoveel waarheid in. Wat hij zegt, wat jij net aankaart. Als je steeds in een visueuze cirkel blijft hangen van negativiteit. Wat jou is overkomen. Iedereen heeft negatieve ervaringen gekend in het verleden. Maar als je daarin blijft hangen. Mm-hmm. Wat hij zegt, is dat je dus eigenlijk in dat verleden blijft leven.
Ja.
Nu ben je steeds die emoties aan het herhalen van wat je ooit hebt gekend. Waarom dat niet omgooien en hem in de toekomst plaatsen? Van oké, dit hebben we gehad, maar waar wil ik nou eigenlijk naartoe?
Ja.
En het gaat heel ver. Af en toe is het ook stroperig, die boeken. Want hij vindt het heel belangrijk om ook de echte wetenschappelijke kant... het bewezen aspect ervan tot de lezer door te laten dringen...
Ja, ik vond dat bij Overstijg Jezelf in het begin heel erg.
Ja.
Voor iedereen die nu in één keer spontaan in een boeklezing is beland. Maar ik weet dat jullie boeken interessant vinden. Ik weet alleen niet of we Joe Dispenza ooit in een boekenclub gaan lezen. Omdat het natuurlijk heel specifiek is. Ja. Maar uiteindelijk, als je dus die meditaties gaat doen en je gaat het in de praktijk doen. En je denkt, oké, in plaats van dat ik denk aan het weer is grijs. Oh ja, en al die andere grijze kutdagen. Maar nee, ik denk aan een dag dat het zonnig was en ik voel dat... En je gaat naar buiten en je denkt, fuck, de zon schijnt in mijn hoofd. Het ziet er in één keer niet meer grijs uit. Weet je, dit is een beetje kindertaal. Mm-hmm. Die technieken die hij uitlegt in die meditatie.
Ja, ik ben daar ik ben er heel in geïnteresseerd.
Ja.
En dat gaat hand in hand met een stukje skepsis. Mm-hmm. Zou dat bij mij nou ook wel allemaal werken? Maar dat is helemaal weg.
Maar dat zegt hij toch ook? Je mag sceptisch zijn. Ja. Is goed. Ik ga het je laten zien. En dat hou ik wel. Daar hou ik wel van dat Amerikaanse.
Ja.
Luister.
Wat ik nu zeg is misschien een beetje abacadabra, maar blijf lezen. Ik ga het je laten zien en ga het doen.
Ja.
En dan?
Maar wat ik mooi vond in een eerdere podcast toen jij bij mij te gast was, kwam het vrij snel ook op meditatie uit. Dat wist ik toen nog niet zo goed van jou.
Ja.
En hier naartoe denkend stuur ik je een sms'je van, ben jij eigenlijk dan bekend ook met Joe Dispenza?
Ja.
En je ging los binnen de sms'jes.
Ja.
Dat vind ik dan zo grappig hoe dat dan elkaar weer vindt.
Ja, het is heel grappig. Joe Dispenza is echt wel iemand die... Ik ben in de zelfhulpboekenclub geweest van de Street Lab Boys. En toen gingen we dus dit boek lezen. En die podcast staat ook online.
Oh,
en toen heb ik in 2 dagen dit boek gelezen. Echt in snel tempo. Omdat ik ook daar fris wilde zitten om ermee over te praten. Als je denkt, Gwen, ik vind dit gesprek interessant. Ga ook dat luisteren. En...
Ik ga zeker luisteren.
Maar ik hoorde altijd al zijn stem. Hij was de gast bij mijn favoriete podcast. En dan dacht ik, Joe Dispenza opschrijven. Tot overal waar ik kom beginnen mensen over Joe Dispenza te praten. Maar het is een fenomeen. En als je zijn naam interessant vindt of wat wij vertellen, ga je eerst eens een podcast luisteren. Hij is overal.
Ja.
Typ het in op Spotify en je kan luisteren wat hij doet. Maar dat verklaart een hele hoop ook van je positiviteit. En ook heel logisch, als jij binnenkomt en je zegt 3 dingen die kut zijn, dan voel je je eerder zo. En als jij binnenkomt met gaat fucking goed, heb je gewoon ook een ander gesprek, een andere vibe. Voor iedereen die denkt, hocus pocus op jullie kleedje. even een aantal huishoudelijke mededelingen. Want het is 9 februari. Dat wil zeggen dat we al 9 dagen bezig zijn met z'n allen mediteren voor de 2e keer. Dat wil zeggen dat ik op dit moment al 9 dagen achter elkaar om 7 uur 's ochtends live in de stream ga zitten op met z'n allen de podcast. Iedereen kan meedoen. Als je net begint met mediteren, als je het interessant vindt, als je er iets over wil leren. We bouwden het eigenlijk op in een maand en ik heb dat vorig jaar in oktober gedaan. Nou, zoveel mensen daarna wil je het weer doen. En ik heb het eigenlijk gemist vanaf het moment dat het stopte, omdat er voor mij een stok achter de deur was.
Ja.
En je hebt dus een hele hoop enthousiaste mensen die elkaar coachen online. Dus het is echt een soort...
Maar wat ik me dan afvraag, heb jij tussen toen en nu het toen ook even laten varen? Of heb jij langs de zijlijn dat toch nog onderhouden?
Ik heb het zeker onderhouden. Niet iedere ochtend om 7 uur. Omdat ik gewoon niet altijd discipline heb. Ik moet wel zeggen, nu heb ik wel weer heel veel discipline om te bewegen. Door met z'n allen fit. En dan ga ik daarvoor 5 of 10 minuutjes mediteren. En het liefst daarna de Joe Dispenza meditatie. Maar ik merk gewoon echt, als je het iedere dag doet op een vast tijdstip, dat het zo in je systeem gaat raken, dat je echt merkt in het dagelijks leven, wow, normaal zou mijn hoofd hier al opspringen, maar ik heb nu meer focus, ik kan langer aan 1 stuk doorwerken, ik zit meer in een gesprek. Dus ik weet ook dat het mij een hele hoop gaat brengen als we het samen gaan doen. En het is gewoon heel leuk dat je echt iets met een groep doet, als je het met z'n allen doet. Dus als je dit hoort en je doet nog niet mee, volg het met z'n allen de podcast op Instagram. Verder gaan we weer een nieuw boek lezen samen. En ik ga jullie snel vertellen welk nieuwe boek dat is. We zijn op dit moment bezig met Nooit meer te druk van Tony Krabbe. Ik denk dat jij hem hebt gelezen.
Ik heb hem niet gelezen, moet ik eerlijk zijn.
Ja, dat is ons
dat
boek
is, van de... Dat heb ik zo vaak. Beland ik in een interessant gesprek of ik zie het op tv voorbij komen. Meteen het bestellen. Dan denk ik, dat is dan een stok achter de deur. Maar er ligt me een stapel boeken.
Dat heb ik precies hetzelfde. Maar het voelt, als je het hebt besteld, alsof je al...
Begonnen bent.
Alsof je het al helemaal bent.
Ja.
Maar ik heb ook nu wel voorgenomen om meer te lezen. Dat doen we met die boekenclub. Alleen, ik heb nog wel een probleem. Dat voor ik ga slapen, is een moment om te lezen. Gewoon lekker in bed. Maar ik word steeds zo excited van wat ik lees, dat ik dan daarna helemaal enthousiast ben, dat ik het wil delen, dat je iets over jezelf leert, dat je enthousiast bent. Het is niet relaxed. Je moet gewoon fictie lezen in bed. En dan ga ik weer fictie lezen en denk ik, ja, wat nou over al die boeken waar ik echt wat aan heb? Wanneer lees jij?
Ik heb een eigen, nou, daar ben je geweest,
ja.
Een eigen plekje. Daar lees ik graag. Of inderdaad wel voor het slapen gaan, maar hoe wij dan vervolgens nog afronden, en met wij bedoel ik dus mijn vrouw en ik, is nog 20 minuutjes The Office.
Oh, ja.
En dat is lekker verstand op nul en lachen. En dan ga je gewoon blij, ga je op 1 oor.
Oh, dat is heel slim. Gewoon aftoppen met comedy.
Ja.
Ja, oké, nice. Dat waren alle huishoudelijke mededelingen. Ik vraag altijd aan mijn gasten, ben je goed in advies geven? Bellen mensen jou voor advies?
Nou, ik heb wel een band met meerdere vrienden waarin we gewoon fungeren als elkaars klankbord.
Ja.
En dat is ook een stukje advies of zo. Maar of ik nou echt een hulplijn ben, dat weet ik niet.
Jouw expertise dan?
Ah, oh man, dat moet nog blijken. Mag ik daar de komma plaatsen?
Mm-hmm.
Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Maar ik voel wel ook een soort druk of zo, dat ik nu al wetende...
Nee, toch? Hoeft helemaal niet. Nee, want wij geven gewoon advies uit ons eigen leven.
Ervaringen delen.
En iedereen is anders, dat hebben we wel geleerd. Er was een gelukswetenschapper, Maaike Bartels, en die zei ook, alles wat je bespreekt met elkaar, het advies dat je geeft. Bijvoorbeeld, je kan ook niet zeggen, dit is een goed boek. Maar wel, ik vind het een goed boek. Iedereen is uniek. En het leuke hiervan is dat we ook gewoon een hele hoop verschillende meningen horen. Dus die van jou en die van mij. En ze hebben ook gewoon zelf een eigen verhaal. Dus het is niet bindend. Ik hoop dat de luisteraars dat ook weten. Oké, dit is de eerste vraag. Dit is precies een voorbeeld. Ik ga hem wel eerst gewoon stellen. Hey, ik ben een Simon. Wat is jullie favoriete vakantieland? Ik vraag aan jullie of jullie vragen aan mij willen stellen met iets meer context. Want ik vind dit leuk en ik kan hier wat mee. Daar kom ik zo meteen op. Maar please, als je een vraag stelt, stel jezelf even voor. Je hoeft geen naam te noemen, maar wie ben je en waarom wil je dit weten? Maar dit is gewoon een hele leuke vraag, omdat ik dacht, misschien raak ik een gevoelig puntje. Want jullie zijn natuurlijk teruggekomen van een wereldreis.
Ja, vorig jaar gingen we met z'n drietjes, Annemarie, onze kleine en ik, voor 3 maanden weg. En dat is 6 weken geworden door corona. We zaten qua tijd en qua afstand precies op de helft. Dus we waren in Australië, maar we zouden de andere helft nog pakken. En dat ging niet door. Maar door die wereldreis vind ik het ook zo moeilijk om hier een antwoord op te geven. Want hoe meer je van je bucketlijst hebt afgestreept, hoe langer die wordt of zo. Als je de wereld ziet van, oh, maar ik heb nu Zuid-Afrika gezien. Maar dan ben ik ook toch wel benieuwd naar nog een stukje het westen van dat continent. En,
hoe mooi dat jullie besluiten van, oké, dit is een moment. 3 maanden uit ons leven gaan we er vandoor. Hoe is dat ontstaan?
Want dit komt misschien over alsof wij dat heel spontaan hebben besloten. Maar daar ging echt wel nog een heel iets aan vooraf. Wij, Annemarie en ik, waren 13 jaar met z'n tweetjes voordat het met z'n drietjes werd. En wij hadden op het moment dat Annemarie zwanger werd, daar wel even een paniekgevoel bij van hoe groot gaat onze wereld nu veranderen? Hoe heftig gaat dit zijn? Kunnen we nog wel dat? Kunnen we nog wel dit? En blijven we nog wel reizen? Of is het vanaf nu alleen maar naar de overbekende camping? En toen dachten we, laten we gewoon met elkaar afspreken. Want dat hoeft natuurlijk niet. Sterker nog, laten we gewoon het tegendeel bewijzen. En laten we gewoon een keer die ultieme droom van een wereldreis doen. Maar dan met z'n drietjes. Dus op het moment dat Annemarie zwanger was, waren we al aan het plannen. Nou, wat is dan een handige leeftijd? Want je wilt niet met een baby zeulen. Nou, een beetje, nou, weet je wat? Als zo'n kind, wist niet of een jongen of een meisje zou zijn, 2,5 is. Dat is misschien wel. Dus we hebben echt 3 jaar van tevoren een pinnetje gedropt van dat wordt de periode waarin wij. Dus we hebben het ook 3 jaar kunnen voorbereiden qua route. Wat willen we het liefst? Wat willen we hebben afgevinkt? En dat, dus het was. Het was heel zuur dat het natuurlijk voor zover je dat mag zeggen. 6 weken was in plaats van de geplande 13 weken. Maar dan ga je voorbij aan de 3 jaar voorpret.
Ja.
En wij hebben 6 weken lang gedacht dat we 13 weken lang weg zouden gaan.
Ja.
Je hebt wel 6 weken lang dat gevoel gevoeld van, dit is die vrijheid.
Maar hoe belangrijk is voorpret? Mensen die altijd zeggen, nou, ik ga gewoon last minute op vakantie. Oh mijn god, alleen al. Dus, nou, ik zeg niet dat het leuker is nog, maar het genieten van het feit dat je dan.
Ja, maar dat is. Ik ben nu. Sorry mensen, als jullie dit vervelend beginnen te vinden, begrijp ik dat. Maar ik ben nu in die periode dat ik alles terug relativeer naar die Joe Dispenza. Die zegt van, denk in de toekomst. Nou, wij zijn 3 jaar lang met die toekomst bezig geweest. En al gevoeld hoe dat eventueel moet gaan voelen. Ja. Dus dat vrije gevoel hebben wij 3 jaar lang als voorpret gekend.
En ook een soort van rust, lijkt me. Dus dan gebeurt er een hoop met zo'n kleine. En ja, je bent meer binnen. En ja, je ziet minder mensen. Maar dat je dan die afspraak hebt gemaakt met elkaar, volgens mij, van maar we wil die wereldreis maken, zorgt volgens mij ook voor een soort van rust of zo.
Ja, een stip aan de horizon. Ja. En dat kan ik iedereen aanraden. We hebben, zonder in details te treden, maar daar hebben wij wel van geleerd. Wij vinden het nu des te leuker om meerdere stippen aan de horizon te zetten. Op welk gebied dan ook. Op reisgebied, maar ook op gebied van doelen. Wat wil je nog kunnen ooit? En daar komt meteen voorpret bij kijken. Ja. Dat is leuk.
En hoe was het in de praktijk met die kleine?
Oh man, nou ja. daar zat Annemarie met name ontzettend over in. Want ze gaat wel natuurlijk in verschillende tijdzones actief zijn. En hoe gaat zo'n wezentje daarmee om? Maar we waren met stomheid geslagen. Want we zaten vaak in een vliegtuig. En hoe wordt het niet een jengelend naar kind? Want we hadden wel het idee, de sfeer valt of staat wel bij hoe zij zich gedraagt. Ja. Nou, dat was echt een 12.
Ja.
Het was geweldig. En het gekke was, ze was voorbeeldig de hele reis. Maar de laatste 2-3 dagen, toen wij dus in Australië waren en ons het overkwam van wacht even, worden we nou opgeroepen terug te gaan door corona? Dan krijg je dan begin je over uitstralen gesproken. Ja. Er was zoveel onrust binnen Annemarie en mij en vraagtekens en wat moeten we dan nu? En toen opeens was het een heel naar kind, 3 dagen lang, omdat die dat aanvoelt.
Zo interessant.
En dat is wel weer een bewijs. Dat de energie die je uitstraalt, dat komt over.
Ja, en dat is denk ik ook een heel groot leermoment. Dat je als je thuis heb je natuurlijk heel patronen en je leven en werk en dingen. Dat je dus denkt, oh, dit is gewoon het bewijs dat hoe wij als ouders.
Absoluut.
En dat is natuurlijk, ik heb geen kind, maar dat lijkt me natuurlijk een hele grote uitdaging.
Ja joh, we corrigeren elkaar een paar keer per dag wel.
Ja, dat snap ik.
Van, nou ja.
Gaan jullie ooit nog weer de boel oppakken?
Niet letterlijk als in, we gaan de andere helft doen.
Mm-hmm.
Maar die helft die nog te gaan was, daarvan hebben we wel nog wat dingetje wat als onaf voelt. Van ja. Die moeten we wel nog een keertje afvinken.
En het favoriete land voor nu, om toch eventjes de vraag te beantwoorden?
Ja, dat vind ik dus heel gemeen.
Een plek waar je zou kunnen wonen misschien?
We kwamen aan het begin van de reis waren wij in Stellenbosch.
Ja, ja, dat is niet normaal.
En dat was dat was gewoon een heel prettige omgeving. Zou ik er kunnen wonen? Moeilijk. Ja, dus ik zou daar ook wel kunnen wonen
hoor. Zuid-Afrika, ja. Het eten, oh. De zee, de dieren, het eten.
Dat was
het
onze
eten.
Eerste. Het eten. Ja. En ook het eten.
Ja.
Maar dat was onze eerste stop. En toen had ik bijna een paniekgevoel toen we na 2 weken... Ja. Van wacht even, hebben we nu niet het hoogtepunt al beleefd?
Ja.
Maar god, wat is er veel moois in de wereld.
En in 3 maanden een wereldreis.
Ja, dat klinkt als veel. Maar als je het weet, dan stel je erop in. Dus het was een kleine 2 weken Zuid-Afrika... Toen een dag of 5 de stad Singapore, uiteindelijk Thailand in een heel rustig resort. Dus we deden ook actief met rust combineren.
Ja.
Na een weekje niks, Koh Samui, vlogen we door naar 9 dagen heel intens Japan, Tokio.
Oh.
Inclusief skiën in het noorden. Als je nogmaals... Kijk, je leert in 9 dagen niet... kun je niet zeggen, ik weet hoe Japan in elkaar steekt. Nee. Maar het was een beetje snuffelen aan elke plek.
Oh, wat fantastisch. Oh ja. Nee. Ik kan hier alleen al een uur mee vullen, omdat ik het zo leuk vind. Weer een korte, maar wel interessante vraag. Hoe bouw je met een druk gezin prikkelarme momenten in voor jezelf? Hoe zit het met jouw me-time? Ik denk dat ik weet hoe het met jouw me-time zit.
Oh, wel, hoe denk je dat het met mijn me-time zit?
Je hebt een man cave.
Ja.
Is dat hoe het zit?
Dat en af en toe, jij doet de meditatie om 7 uur. Ik heb af en toe periodes dat ik om 6 uur de dag begin. En hoe die dan begint, niet per se met meditatie. De ene keer even meteen in de ochtend je mail afhandelen die nog al een week is blijven liggen. Ja. De andere keer gewoon een kopje koffie bij het raam. En weer een andere keer om 6:10. Afgelopen winter deed ik dat in pikdonker wandelen.
Lekker.
Maar dan heb ik het idee, de wereld slaapt nog. Wat natuurlijk deels ook niet is, want de hele bouwsector is al lang en breed aan de gang. Maar mijn wereld slaapt dan nog. Dan heb ik het idee, ik heb nu een kleine voorsprong op de rest
precies
van de wereld.
Dit heb ik ook. Het is mentaal zo'n dat je denkt, oké, maar nu kan ik de rest. Zo.
Ja, precies. En maar die man cave, inderdaad, dat heb ik me, die luxe heb ik me 3 jaar geleden gepermitteerd. Een paar straten verderop in het dorp. Ik kan gewoon, dat is gewoon mijn plek. Dus na het ochtendritueel zeg ik, ik ga naar mijn werk. En dat is die plek. En daar kan ik doen wat ik wil.
Ja.
En dus heel veel me-time ook.
Zitten daar ook routines in?
Nee, niet per se. Het enige wat ik misschien, kijk, er staat dan toch ook wel een PlayStation. En daar staat dan wel een grote set met 3 schermen waar ik mijn mail. Kijk, als ik echt voor me-time, wat ik me inbeeld bij me-time, is gewoon tot jezelf komen. Mm-hmm. Lekker lezen misschien, even tot je eigen gedachten komen. Maar ik heb het nu wel weer zo ingericht dat er behoorlijk veel afleiding is.
Mm-hmm.
Dus misschien dat ik daar nog aan ga werken of zo. Maar nee, omdat het zoveel verschillende facetten behelst, is het niet echt een routine. Want ik heb er zit wel van alles.
Ik vraag me af wat voor rol meditatie daarin speelt. En deze maand is natuurlijk heel belangrijk voor met z'n allen de podcast, met z'n allen mediteren. We zijn daar nu heel diep in aan het gaan. Hoe zien jouw meditaties eruit en hoe ben je daar ooit mee begonnen?
Ik heb er al heel lang een interesse in, dat heb ik met jou alles besproken, ja. Maar daarin zat altijd een haat-liefde verhouding. Omdat ik gewoon te kort mediteerde. En jij zei laatst nog tegen me, zet je er echt toe, al is het 1 minuut per dag. Dat zal voor veel mensen gelden. Ja. Maar voor mij, ik ben erachter gekomen dat gewoon te kort was.
Ja.
Ik moet mezelf een langere tijd gunnen.
Mm-hmm.
Ik heb gemerkt dat het bij mij gewoon wat langer duurt voordat je in die flow zit.
Ja.
Dus ik, jaren terug ben ik er al mondjesmaat mee begonnen, maar met horten en stoten. En sinds een paar maanden zet ik me er echt toe als een onderdeel van mijn dag. Mm-hmm. En langer. En dat werkt voor mij.
Wat is lang?
Nou, wel een uurtje.
Wat lekker. En wat haal je daar dan uit? Je zei het natuurlijk net al een beetje, die meditaties van Joe Dispenza. Dan sta ik helemaal als herboren op. Is het een stilte meditatie? Nee. Er zijn zoveel verschillende manieren. Wij focussen ons vooral op een stilte meditatie.
Ja, ja, dan ben ik wel toch een vijand van mezelf.
Ja.
Dat vind ik heel knap. Mensen die dat uiteindelijk beheersen. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook een doel voor mij. Maar wat ik fijn vind is wel meegenomen worden. Dus guided meditation.
Maar voor iedereen is wat anders.
Absoluut.
Voor iedereen, maar die van Joe Dispenza. Wij moeten echt een fanclub beginnen.
Ja, misschien wel.
Ja, maar die is ook heel erg fijn. Want die haalt je echt helemaal uit het moment. Je hebt er 2 toch die je kan luisteren. En eentje is dat je dan, ik weet niet, heb jij dan dezelfde? Ik denk dat het allemaal dezelfde zijn. Dat je zo'n imagine your lips in dat in.
Ja, hij heeft van, wel. Hij heeft niet 2 hoor. Hij heeft echt meer.
Ja, maar ik heb een soort van, bij overstijg jezelf heb je zeg maar 2 meditaties, maar die beginnen allebei anders. En de ene is een kamer die vol loopt met water. Dat moet je je inbeelden. Die doe ik niet.
Hm.
En de andere is beeld in wat voor ruimte jouw neus inneemt,
ja.
In space.
Moest vond ik heel wazig in
ik
het begin.
Dacht ook, maar ik voelde hem op een gegeven moment wel.
Nou, de allereerste keer, ik las dat boek. En toen dacht ik, weet je wat? Als ik hier alles van af wil weten, moet ik het ook een keer ondergaan.
Ja.
En dus ik schafte binnen iTunes een van zijn meditaties aan. En toen begon dat met een introductie. Nou, kon ik me invinden. Toen begon het met een ademhalingstechniek op bombastische muziek. Toen dacht ik, oh, dat is al wel vrij Amerikaans. Maar weet je, ik ga het doen en dan weet ik hoe het is. En toen begon zijn guided meditation, waarin hij echt wel een andere stem of zo ook opzet. Ja. En een beetje mysterieus gaat praten. En ik dacht, not my cup of tea. Maar nogmaals, ik moet hem even voor mezelf uitzitten. Maar langzamerhand lukte het hem mij wel op dat pad te krijgen. En uiteindelijk uit die meditatie kwam ik zo vrolijk dat ik dacht, ja, maar dan maar Amerikaans en dan maar wazig en dan maar vaag. Maar dit werkte. En ik heb die nog vaak herhaald.
En wat is dan precies dat het werkte? Wat is dan wat je bereikt?
Geen notie hebben van tijd.
Mm-hmm.
Getuige het feit dat ik vaak denk, is het nu het uur om? Ik dacht echt dat ik net bezig was. Dus gewoon even niet met tijd bezig zijn. En wat voor mij gewoon fijn werkt, is een ander gevoel opwekken.
Mm-hmm.
En dat meenemen naar de rest van de dag. Wat hij ook graag bereikt, is dat je als een ander iemand uit je meditatie opstaat dan hoe jij erin stapte. En dat lukt vaak. Niet altijd, hè. En dat moet ook voor mensen die er nog aan beginnen, dat moet ook niet een reden zijn om het niet door te zetten. Vooral in het begin lukt het je niet, maar dat betekent niet dat je niet kunt.
Nee.
Het is gewoon zoals je heel langzaamaan, als je piano oefent, begin je meer akkoorden te snappen en liggingen. Zo is het met meditatie ook.
En hoe is dit met de mensen om jou heen? Jouw vrienden?
Nou, ik zag jouw podcast met Jasper Demolin.
Ja.
En toen zei jij dat jij in het begin dacht dat je het een beetje voor jezelf hield.
Ja.
Dat je dacht, misschien vinden mensen mij, laat haar maar in haar kokonnetje. En langzamerhand kwam je erachter dat veel mensen dit gewoon als hun routine hebben.
Ja.
Daar ben ik ook achter gekomen. Maar wat een valkuil van mij is, is dat ik dan zo enthousiast over iets ben, dan vind ik dat mijn hele omgeving moet zich hier ook mee bezighouden. En met name mijn vrouw moet het dan ontgelden. Dan heb ik net een super interessant hoofdstuk gelezen. En dan ga ik dat helemaal in 10 zinnen proberen te projecteren op haar.
Ik denk dat wij bij de geboorte gescheiden zijn als een soort tweeling. Dit is exact wat mijn vriend. Misschien moeten zij een keer met elkaar praten.
Zij hebben een hulplijn tezamen.
Ja, want het is natuurlijk heel heftig. Hoe reageert ze dan?
Nou, te lief, want dan zie ik die Bambi-oogjes. Kijk, zij vindt het dan schitterend hoe enthousiast ik ben. Dus dat wil ze niet downscalen of downsizen. Maar ik zie ook dat ze denkt, wat praat je over?
Ja.
Weet je?
En vooral dat boek. Ja, ik
en op een gegeven moment wilde ik, weet je wat wij moeten doen? We gaan vanavond samen even zo'n meditatie doen. En omdat ze gewoon super lief is, knikt ze dan ja. En dan verwacht ik veel te veel van die meditatie. En uiteindelijk zag ik wel even mezelf als overview van, gast, wat ben je nou aan het doen? Laat maar. Zij moet niet gaan mediteren omdat ik wil dat zij mediteert.
Nee.
Dus daar zijn we niet.
Nee.
Dus ik
je kan wel inspireren door gewoon zelf heel lekker te gaan. En dat ze dan dat 3 graden wie nu overstijgt jezelf van Joe Dispenza aan het lezen is. Mijn vriend.
Hey.
Mm-hmm. Gaat me niet snel genoeg hoor. Maar hij ligt er namelijk al heel lang. Ik zeg gewoon, dan moet je het boek lezen.
Als hij vragen heeft.
Dan ja, of gewoon iets in het leven. Joe Dispenza is het antwoord. Maar dat hele, dat enthousiasme en dan dat, ik vind dat ook zo moeilijk. Dan zit je in een boek. En het is niet zomaar een boek. Het is geen rood kapje. Je krijgt gewoon inzicht in jezelf, in je leven, in je toekomst. Het
nou,
is
waar
gewoon
waar goed in is dat je kan je niet meer verschuilen achter, ja, ik vind dat, ik geloof daar niet zo in. Nee, hij levert bewijs. Dat is die pil is, alsjeblieft, dit is bewijs, dit is zo.
Mm-hmm.
En dat werkt heel goed, daar ga ik heel lekker op.
Ja.
En ik had nog iets wat ik wilde aankaarten. Vrienden. Oh ja, dat je opeens in je omgeving alles herkent bij anderen. Het is zo naar, dan word ik zo, Dan hoor ik mijn moeder iets zeggen en dan heb ik zo de neiging om haar... Weet je wat dat precies inhoudt? Hoe je nu doet? Dat komt door dat en dat. Want dat heb ik gelezen een keer. Ah, man, vreselijk.
Oh ja, maar daarom ben je hier. Hier kan je gewoon alles loslaten. Want die mensen die luisteren, in ieder geval de meeste mensen die luisteren, die vinden dit ook interessant. Maar ik heb die inzichten en die dat je dan denkt, de hele wereld moet het weten. Maar ik probeer het niet... Nou, ik geef vaak boeken. En ik weet vaak dat die boeken niet worden gelezen.
Ja,
ik weet dat het dan, als ik geen terugkoppeling krijg... Maar ik blijf wel gewoon boeken geven. Weet je dat? En je kan gewoon... Ik heb wel echt gemerkt dat... Als je het dus zelf gewoon heel erg naar je zin hebt... Je hebt het ook meer naar je zin als je niet het gevoel hebt... dat je het andere moet opdwingen. Maar als het gewoon goed met jou gaat... en mensen zien wat je aan het doen bent... dat het dan vanzelf wel overslaat op mensen. Maar dat juist het zeggen... check dit, want jij hebt dit nodig, dat is...
Ja, ik heb wel een tip voor je, want je weet natuurlijk niet zeker of die boeken worden gelezen. Maar wat ik dan wel eens...
Een overhoring.
Nee, op bladzijde 20 schrijf jij erin en wat vind je er tot nu toe van? Dat heb ik een paar keer gedaan en ik heb er nooit iets op teruggekregen.
Wat slim.
Ja, dus
dan heb je bewijs.
Het wordt niet gelezen.
Oh, ik heb ook wel eens gezegd, ja, dat boek wat je hebt, wat je volgens mij nooit hebt gelezen. Jawel, over mediteren en zo. Ja. Maar het is niet erg, maar het is gewoon leuk om dat in... Weet je wat het is? Een boek en al die boeken die wij in de kast hebben staan, die we nog niet hebben gelezen. Die zijn allemaal zo life-changing, dat je denkt, veel daarvan. Dit is de Bijbel. Ik heb altijd, als ik zo'n boek lees, dat ik denk, als ik dit gewoon blijf herhalen, dit boek, de rest van mijn leven, ben ik echt de gelukkigste mens op aarde. Als ik dat boek van Jody Spencer altijd blijf lezen, iedere dag.
Hoe lang ken jij dat boek al?
Niet zo heel lang. Anderhalf maand, twee maanden. Maar ik luister. Nee, ik ben dus later. Ik ben het met Jasper. Jasper was hier in de podcast. Wij raken aan de praten over Jody Spencer. Hij zegt: jij bent toch de gast? Zullen we Jody Spencer lezen? En toen is het geboren, want ik was al heel lang fan door de podcast en zo allemaal. Dus het is, ik ben nog recent, maar ik ben nog niet in die andere aan het lezen.
Becoming Supernatural.
Dat ga ik nog doen. We hebben een andere vraag en deze is van mij. Ik heb gewoon zelf een vraag opgeschreven die ik nu ga stellen. Ja, ik dacht, ik mag toch ook wel een keer wat vragen.
En of, je bent de host.
Ja. Jij hebt het al heel jong flink voor je kiezen gehad. Je hebt je vader verloren en je was op je 16e in Café Het Hemeltje. Tijdens de verschrikkelijke ramp voor mensen die luisteren, denken, wat is daar gebeurd? Het was verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Jij was daar binnen, heel jong bij beide. Heeft dit je op enige manier gevormd? En hoe? Punt.
Dit heeft mij tot in mijn diepste wezen gevormd.
Ja?
Ja, beide gebeurtenissen. En die, daar ben ik pas recent achter gekomen. En met recent bedoel ik de afgelopen 2 jaar of zo. Ben ik erachter gekomen dat dat allemaal nog ergens diep verscholen zit. Deze hele manier van doen en zijn, waar we het al een tijdje over hebben, is ook een nasleep van erachter komen dat ik nog dingen niet heb verwerkt. Ik ben bij een coach terechtgekomen, psycholoog. Of eigenlijk vanwege andere zaken. Namelijk het feit dat ik heel veel geluk zag bij Annemarie als ze met onze Kiki bezig was. En dat wat ik zag, dat voelde ik niet. Mm. En toen dacht ik, wacht even, hier klopt denk ik iets niet. Want ik zie iemand intens stralen en gelukkig zijn. En ik begrijp dat. Maar ik voel dit niet. Als ik met mijn dochter diezelfde leuke dingen doe. Ja. Dus toen heb ik aangeklopt bij iemand. En zij heeft mijn ogen figuurlijk doen openen. En door haar ben ik erachter gekomen dat alles wel te herleiden is naar je jeugd. En hoeft niet eens iets heel heftigs te zijn zoals ik dat wel heb beleefd. Maar ja, het was bij mij nogal duidelijk aan te wijzen waar het allemaal mis is gegaan. Dus en het overlijden van mijn vader en vervolgens die nieuwjaarsbrand. En als gevolg van die heftige dingen heb ik geleerd om mijn gevoel af te sluiten. En dat is heel handig als er heftige dingen jou overkomen.
Ja.
Maar dit is wat onhandig als er mooie dingen jou overkomen. Want, wow, want ook dan word je een beetje afgevlakt. En dus eigenlijk heel eerlijk ben ik... Is dat nog gaande allemaal, dat traject? Maar ik ben ervan overtuigd dat doordat ik me ertoe heb aangezet om ik heb me opengesteld, ik ben hiermee aan de slag gegaan, dat daardoor ook deze interesses zijn gewekt. De interesses rondom meditatie. Je gaat gewoon even op zoek naar je bent aan het pellen, maar wie ben ik nou eigenlijk? En, en mijn hele identiteit is wel gevormd door die twee heftige dingen. Maar dan vraag ik me ook af, wie zou ik dan zijn zonder dat schild? En het geluk schuilt hem ook nog eens in het feit dat ik dat heel interessant vind allemaal. En ik ben mijn eigen business case. Ik kan lekker met mezelf aan de slag.
Maar dat is dus dan ook weer een soort van valkuil, lijkt me. Omdat je dan... Je kan het heel goed aan de buitenkant aanschouwen. Een soort van aan de buitenkant opereren. Maar je bent natuurlijk niet een... Je bent natuurlijk dat, weet je wel. Je bent natuurlijk... Je emoties zijn natuurlijk meer dan iets waar je een soort van... Het is dan een zakelijke transactie, weet je wel.
Nou ja, en zij... zij is gewoon een fenomeen in het... zij weet mij tot in de kern wel te raken.
Ja.
Sessies bij haar gaan heel diep. En ik kom tot heel diep weggekropt verdriet vaak.
Ja.
En dat is dan ook weer een traject geweest waar ik me eerst een beetje voor schaamde. Maar nu weet ik hoeveel het je brengt. Dus het is niet altijd heel fijn om bij dat verdriet te komen. Maar ik weet wel dat dat nu de weg is om het ook een plekje te geven. Want ik heb dat gewoon nooit... als je 15 bent en dit overkomt jou... gaat jou niemand vertellen van weet je hoe je dit moet oplossen?
Nee.
Lees dit boek.
Nee.
weet je wel, dat is... daar gaat jaren overheen en bij mij zelfs 20 jaar...
Hoe was dat moment dat bij jou het kwartje viel, dat je een soort gordijn hebt opgetrokken? Dus dat er een soort, dat jij het vermogen hebt om die emoties uit te schakelen, maar dat je dus ook aan de andere kant de extreme niet voelt. Had jij een soort van, wow.
Het is een optelsom geweest. Annemarie had al een paar keer aangegeven van, ik vind jouw lontje wel heel kort zijn de afgelopen tijd hier. Dat is namelijk een gevolg van dingen opkroppen en zo. Je moet het ergens uiten. En waar doe je dat? Thuis.
Mm-hmm.
Dus die plukte daar niet bepaald de vruchten van. En op het moment dat ik in een vol Ziggo Dome rondliep in 2019 bij onze eigen shows. En ik dacht, dit doet mij helemaal niks.
Daar was ik bij. Toch? Ja, ik heb kaartjes gehad. Ik was daar in de Ziggo Dome. Mm-hmm. Jij hebt mijn kaartjes gegeven.
Kun je nagaan dat me dat...
Nee, maar ik wil die vibe... Het is bijna, ik heb volgens mij zelfs zitten huilen. Die show was... Het was
die show was fenomenaal.
Insane.
Ja.
Dat was dus het mooie. Hè? Bij jullie, bij een optreden... Dat zijn niet gewoon gezellig mensen die een biertje komen drinken. Het zijn net hooligans gewoon. Echt, hè? Maar het zijn diehard fans die alles mee kunnen zingen. En jij stond daar dus op het podium... En merkte je toen ook van, dit...
Het kwam niet binnen. Kijk, ik kende wel... Ik weet nog dat ik heel veel zenuwen had, maar dat was stemtechnisch gezien. Mijn stem liet het een beetje afweten in die week aan de voorkant. Dus ik dacht, als het maar wel houdt... Als we nou maar niet de boel moeten cancelen omdat het bij mij stopt. Maar de kick was er niet.
Wow.
Maar wel hier. Ik weet dan wel van... dit is wel vet allemaal eigenlijk. Dit is allemaal voor ons. Maar ik voelde hem niet hier.
Ja.
Dus dat is dan dat opgeteld bij wat ik zag bij Annemarie en Kiki... en de opmerking van Annemarie. Toen dacht ik, ik moet hier even bij iemand over praten.
Ja.
En zij heeft me op binnen een bepaalde sessie... waarbij ik nu twijfel, moet ik dit vertellen, omdat het best wel... Zij heeft bij een bepaalde sessie mij laten overkomen wat mijn systeem eigenlijk doet.
Mm-hmm.
Dus zij ging op een bepaald moment heel diep over het verlies van mijn vader. En ik was weer 15 en ik zat helemaal daar in het diepste verdriet. En ik moest op een bepaalde stoel gaan zitten. En zij had heel slinks een foto van mijn vader op een grote tv geplaatst.
Ja.
Terwijl ik mijn ogen dicht had. En op een bepaald moment zei ze, open je ogen maar. En ik kijk recht in zijn gezicht. En toen zei ze, vertel hem maar wat je voelt.
Oh mijn god.
En al het verdriet was weg, opeens. Ik voelde niks meer. En ik wilde, omdat ik wist, dit moet wel even goed gaan nu. Dus ik, met alles wat ik had, wilde ik wel. En ik zei gewoon eerlijk, luister, ik voel niks meer. Ik voel niks.
Dus in één keer, bam, die muur.
Ja, en toen zei ze, dit doe jij al 20 jaar. Op het moment dat er iets heftigs gebeurt. Dus dat gaf mij wel inzicht van, oké, dit... Ik maakte een keer bewust mee wat ik al 20 jaar onbewust doe.
Mm-hmm. En dat is dan eigenlijk gewoon... Het is een mechanisme, een soort dat soort van draait. Een programma dat in jou draait, waardoor jij niet in contact staat met je gevoelens.
Ja. Ik hoef het allemaal niet te voelen. En dat kan natuurlijk heel handig zijn.
Dat helpt natuurlijk. Ja, I know. Ik herken dit ook deels. Het brengt je natuurlijk ook heel ver. Want jij hebt in jouw carrière onwijs kunnen knallen zonder...
Ja, ik heb altijd gedacht, zo, ik kan wel veel handelen, zeg. Op veel vlakken. En daar ben ik altijd ook heel trots op geweest.
Ja.
Van, gooi mij maar lekker in dat diepe. Ik red het allemaal wel. Maar er schuilde stiekem iets heel anders achter.
Mm-hmm.
En dat is het vakmanschap van haar, wat mij laat inzien hoe het dus werkt. En ik ben er nog niet, hè. En ik hoef er ook nog niet te zijn. Want ik vind, wat ik al zei, ik vind het gewoon heel interessant om hier nog een tijdje mee aan de slag te gaan.
Maar mooi hoe je dat proces beschrijft. En ook voor iedereen die luistert en zo. Dat het mensen waar je mee gaat werken, dit soort coaches en psychologen. Je kan je bijna niet voorstellen, waarschijnlijk ook toen jij daar naartoe ging, dat je dacht, nou, ik wens jou veel succes. Weet je wel? Ik weet zelf allemaal wel hoe het zit. En dan doet ze zoiets en dan denk je, wow, deze mensen weten echt heel veel daarvan.
Ja.
Wat ze doen, die zijn echt goed in hun werk. Die kunnen echt alles op scherp zetten.
Ja, en ik heb dit soort dingen ook altijd... Voordat ik hierheen ging, had ik met Annemarie een gesprek van... Ja, hoe open ga ik eigenlijk zijn? Want ik merk de stukjes podcast die ik zie bij jou... Jij weet die gast zo op gemak te stellen dat ze ook wel heel open zijn. Dat is mooi. Ja. Maar ik weet ook wat openheid vaak nog op de nu.nl's en zo teweeg kan brengen. Dus,
I know.
Dus ik dacht, heb ik hier wel zin in?
Ja.
Maar we zeiden ook van ja, maar anders blijft zoiets altijd maar in een taboesfeer hangen.
Ja.
En je moet.
Voor jezelf ook vooral. Hè? Dus, toevallig had ik het daar met Arie Boomsma ook over. Dat kwetsbaar zijn. Er zit in ons iets wat dan als zwak wordt gezien of niet goed. Terwijl juist de delen van je kwetsbaarheid daarin kan je zoveel kracht vinden. Ten eerste om het op tafel te gooien, maar ook dat je sowieso, weet ik bijna zeker, dat een hele hoop mensen zich hierin gaan herkennen en dus aan jou gaan laten weten, oh, ik herken dat zo, of ik heb dit meegemaakt.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk wel waardoor ik denk, ja, laat ik het maar gewoon lekker open, als het aan bod komt, vertellen. Ja. Want al help je er x aantal mensen mee, dan was mijn verhaal dat al helemaal waard.
Precies dat.
Dus prima.
Precies dat, maar heel mooi dat je dat zo deelt. En alleen hoe mooi de kracht van zo'n coach, hè? Dat,
ja,
echt heel. En er is nu denk ik, het is een soort plan. Jullie zijn in een soort traject gestapt. En weet je waar je naartoe wil hiermee? Is dit zie je al een beetje waar het naartoe gaat?
Want ik heb nu de afgelopen tijd wel dat soort momenten met Kiki zelf ook ervaren. Dus hoe meer ik dat het moeilijke verdriet toe durft te laten, hoe meer het aan de andere kant ook open gaat.
Wauw.
Dus dat is al een groot winstpunt. Maar ik moest lachen omdat je zei, wat kunnen die mensen veel, hè? En dat zei ik ook een keer na zo'n veel te intense sessie, dat ik echt moest bijkomen. Ik keek haar aan, ik zeg, jeetje, wat ben je een vakvrouw? Ja. En dat wist zij dan weer volledig te relativeren. Ze zei, ja, maar ik kan bijvoorbeeld weer niet zingen.
Ja.
Dat vond ik zo mooi. Ze ziet het gewoon, ja, dit is mijn vak en jij hebt jouw vak. En,
wat goed.
Ja, heerlijk.
Maar het is zo mooi, dus als je eenmaal in zoiets stapt. Ik ben al best wel jong. Nou, best wel jong toen ik begin bij BNN kwam. Toen was het allemaal zo'n achtbaan en het was superveel. En ik dacht, nou, ik kan dit echt niet aan mentaal. Toen heb ik een coach gekregen en daar heb ik eigenlijk 5 jaar mee gewerkt, op en af. En nu ben ik dus vorige week met een nieuwe begonnen. Omdat ik ook dacht, ik vind het gewoon heel interessant om te leren over mezelf. Ja. En wat wil ik dan nu? Nou, ik ben heel hooggevoelig en ik wil zakelijk slimmer worden. Slimmer gewoon, die combinatie is nogal moeilijk, omdat ik ook veel aan andere mensen denk en lief wil zijn. Nou, ik had het via Skype met haar of via Zoom. Nou, die vrouw weet ook gewoon meteen met een soort systeem wat ik niet zag aankomen. Want ik lees natuurlijk veel boeken. Hè. Want het is ook voor de eerste keer een beetje zo testen. En ze raakt me precies in mijn kern. En ik zat echt zo al met betraande ogen zo in die Zoom call. Toen dacht ik, fuck, dit is zo vet. Allemaal dingen opgeschreven. Alles wat ik gedachten over mezelf heb, dan ombouwen, een soort van affirmaties, maar dan wat specifieker. Uiteindelijk bij 1 uitkomen, die heb ik nu opgehangen. Die lees ik iedere dag. Daarin schrijf ik alles eronder wat me in me opkomt. Dus nu gaan we daar weer over. En dan denk ik, oh, het is zo leuk om te blijven leren. En het is ook zo interessant als je eenmaal soort van uit het verhaal stapt van, het is niet goed als ik me rot voel en ik ben dan zielig of ik ben een slachtoffer of het is fout. Als je dat loslaat en gewoon denkt, wow, er is gewoon zoveel wat je over jezelf kan leren. Dat is zo leuk. Fuck, ik was zo klein. Toen dacht ik dit. Oh, dat is interessant. Oh, je kan het. Oh, ik vind het echt fascinerend. En ik betaal er ook met alle liefde veel geld voor. Over investeren gesproken.
Ja, ik ben bij haar terechtgekomen via een vriend. En die zei gewoon heel, heel simpel. Luister, ik betaal een x-bedrag om elke maand naar een sportschool te kunnen. En ik betaal ook een x-bedrag om het hier op orde te hebben.
Oh, dus dacht ik,
ja joh, het is gewoon onderhoud.
Fantastisch.
En zo kun je het ook gewoon simpel zien. En mooi. Zo ben ik het gaan zien.
Mooi, mooi, fijn. Ja. We gaan door.
Goeie vraag hoor, Gwen van Poorten. Goeie vraag.
Ja, ik zag dit ook gewoon staan. En ik denk, niemand vraagt dit. Maar ja, ik... Want zelfs die hele ramp heeft met mij wat gedaan toen ik klein was, door mijn televisiescherm heen. Moet je nagaan als je er was.
Ja, en die ramp, dat was afgelopen 1 januari 20 jaar geleden. En, en toen kwamen opeens alle documentaires weer voorbij. En in onze lokale krant is er wekelijks iemand met een pagina groot verhaal gekomen. En dan merk je ook van, zo, dit zat weer diep weggestopt. Want Annemarie zat ook toen in dat café. Dus wij zijn eigenlijk na 20 jaar eens aan elkaar ons gedetailleerde verhaal gaan vertellen. Ja. Want dat was toen de tijd. Oh, was jij ook in het café? Ja, ik ook.
Iedereen was daar toch toen?
Eigenlijk voor je gevoel wel. En als jij er niet zelf in zat, dan was wel je buurjongetje of vriend of die was daar aanwezig. Dus, maar echt de details van, maar waar was je dan en waar werd je dan opgevangen en hoe zag jouw week daarna dan eruit? En dat zijn we nu aan elkaar gaan vertellen. En we hadden het ook weer tot diep in de nacht. En ook weer heel moeilijk daarmee dat je denkt, zo 20 jaar terug, maar het is nog vrij vers ook.
Ja.
Dus praat, dat is eigenlijk de boodschap. Praat erover.
Ja, praat, mooi. Vrolijk muziekje.
Gezellig.
Hey, ik ben een gast. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Ik heb net een dikke promotie gekregen en ik ben daar onwijs trots op. Gefeliciteerd. Althans, ik was het. Oh. het ging al snel over in stress. Want hoe ga ik dit nou weer fixen en hoger opklimmen? Mijn vraag aan jullie. Is het ooit genoeg? Komt er ooit een moment dat er rust is? Want ik voel me nu een soort jager. Wow. Wat is het hoogtepunt uit je carrière tot nu toe? Ik denk altijd aan Vrienden van Amstel, maar dat is gewoon, als ik daar ben, dan voelt het gewoon als het allerhoogste wat iemand ooit in zijn leven mee kan maken.
Oh, jij weet dat nog, dat je daar was.
Oh, ik was zo dronken. Ja. Dat kunnen we ook gewoon bespreken. Ik was toen zag ik jullie en ik. Ja, ik was daar naartoe gereden in mijn auto met vrienden.
Jij was maar, het levende bewijs van een dubbele tong.
Nou, maar ik had dus... Ik wist gewoon, ik ga daar drinken.
Maar je had plan B even niet
maar
paraat.
Ik was gewoon in mijn auto gekomen. Maar ik had ook gewoon zoiets van, ik ga hier gewoon lam worden.
En toen, dan zien we wel.
Ik weet, ja. het was gewoon zo meeslepend gezellig. Ja. Nou, ik had niet van tevoren dit bedacht, maar ik dacht wel, ik ga gewoon een beetje drinken. Maar ik rijd nooit, niet eens met één glas op, want dat kan gewoon heftiger aanpakken. En ja, toen moest ik ook gewoon zeggen dat ik niet wist hoe we naar huis kwamen, want ik woon gewoon hartstikke in Amsterdam. En toen is iemand anders in mijn auto naar huis gereden, van de organisatie, zeg maar.
Ja, volgens ik...
Jullie hadden een zwarte taxi voor mij, of nee, niet een zwarte taxi, jullie hadden gewoon een taxi voor mij geregeld. Ik had een taxi gebeld en toen in één keer had iemand van de organisatie gezegd, we rijden wel naar huis.
Ja, en volgens mij had diezelfde organisatie nog ook voor jou een kamer geboekt of zo. Ik weet niet. Ik
dat weet, ik niet, maar het is goed dat dat niet... Ik was echt heel rebels. Toen ben ik ook zo uit mijn eigen auto gaan hangen en zo. Het was echt fantastisch. Wat een fantastische avond.
Ja, maar dat is wel eigenlijk altijd een van de hoogtepunten, hoor, van het jaar. Maar dat is natuurlijk... dat doe je met z'n allen.
Ja.
En binnen Nick en Simon... qua grootheid is Symfonica en Rosso denk ik het grootste wat we ooit hebben gedaan. Dat is wel een hoogtepunt. Qua genoegdoening is ons laatste album NSG, wat helemaal gekoppeld was aan Simon & Garfunkel, opgenomen in R.E. Dat als traject zijnde was dat een hoogtepunt. Maar ik herken wel wat ze zegt, hoor. Is het ooit genoeg?
Is het altijd streven? Is er veel onrust daardoor? Want het lijkt een aaneenschakeling aan hoogtepunten. Maar ja, die periodes daartussen, er zit natuurlijk wel een soort jacht.
Ja, dus ik beaam wel wat ze zegt. Alleen het moet wel een gezonde jacht blijven. Wij zoeken altijd naar nieuwe dingen om niet in een soort van sleur te belanden.
Ja.
Maar ja, daar komt wel druk bij kijken. Maar ik vind die druk wel leuk.
Ja.
Van oké, we hebben dit gedaan. What's next?
Ja.
Dat vind ik wel een fijn gevoel. En wij zorgen ook altijd wel dat we al ongeveer 3 jaar in de toekomst kijken.
Wow.
Van oké, dan willen wij wel dat hebben bereikt. En dan gaan we nu de eerste stapjes voorzetten. Mm-hmm. Dus ik weet niet of ik echt een antwoord kan geven op... Kijk, op het moment dat het echt als negatieve druk voelt, dan moet je jezelf gewoon vragen gaan stellen van, is dit dan wel de plek waar ik wil zijn?
Zullen we gewoon advies geven met de muziekje eronder?
Oh.
Ja, want dat hebben we... Ik weet niet eens of we dat al hebben gedaan. Volgens mij niet.
Ik zat in een soort advies dan, denk ik.
Ja, dus is het ooit genoeg? Komt er ooit een moment dat er rust is? Dat was mijn vraag aan jullie. Is het ooit genoeg?
Nou, ik hoop voor haar dat het nooit genoeg is. Want daarin schuilt ontwikkeling. Mm-hmm. En dat moet leuk zijn. Op welk gebied je jezelf ook ontwikkelt. Dus misschien moet ze gaan omdenken. Mm-hmm. In dat is het nooit genoeg. Ik hoop dat het nooit genoeg is. Want dan zijn er uitdagingen. Dan kan ik ervoor gaan. Dus wat ik net zei, op het moment dat het een negatieve druk wordt. Van, ik moet weer.
Mm-hmm.
Ja, dan is dit misschien niet haar plek.
Ja. Ja, ik denk dat ambitie kan je grootste vriend zijn, maar ook je grootste vijand.
Ah, maar en jij verwoordt het dan weer zo mooi.
Nee, maar ik had het bij jou, want het is precies wat ik wilde zeggen. Maar ik denk gewoon dat je moet gaan kijken waar krijg je energie van en waar loop je op leeg. En er moet een moment zijn om op te laden. Je kan niet altijd aanstaan en altijd op je doelen jagen. Bijvoorbeeld... Ik ben nu een podcast aan het opnemen. Hierna kom ik wel redelijk onrustig thuis. Dan moet ik echt mijn telefoon uitzetten. En dan weet ik dat ik geen actiefilm moet gaan kijken. Omdat ik los moet komen van de ambitie, zeg maar. En dan vanaf morgen, hoe graag ik ook op mijn telefoon wil zitten. Hoe graag ik ook op Instagram iets wil posten en wil reageren. Maar morgenochtend is het weer tijd. Je moet je niet overeten. Alles moet in balans zijn. Punt. Ik denk dat dat het een beetje is.
Ik vond dit een heel goed advies.
Ja, ik hoop dat je er wat mee kan. Want ik weet dus niet hoe je carrière er precies uitziet natuurlijk. Want we hebben het een beetje over de showbusiness. Maar als het een 9-tot-5 baan is. Het is voor iedereen anders. Maar ik denk wel dat er gewoon een gezonde balans moet zijn. En dat je ook af en toe Ik zeg dus met je voeten in het stopcontact, maar sommige mensen vinden dat raar. Ja,
op het moment dat dat letterlijk is, is dat best wel raar.
Nou, mensen nemen dit dus heel vaak letterlijk op. En die kijken me aan alsof ik een of andere mafkees ben. Maar ik zie het echt, er moeten momenten zijn dat het elastiekje niet gespannen is. Dat er gewoon helemaal niks moet. Ja, jij ziet als van ja. Oké, volgende vraag. Nee, ander muziekje. Ja. Ik heb gehoord dat Simon last heeft van misofonie. Zelf heb ik dat ook. Hoe ga jij ermee om? Is misofonie met snappen of smakken? En heb jij het?
Ik heb het in een bepaalde vorm. Misofonie is dat je een irritatie kent richting geluidjes.
Maar niet eens smakken, gewoon allerlei geluiden?
In mijn geval geluidjes waar ik de oorsprong niet van ken.
Wow, dat heb ik dan ook.
Dat je denkt, ik moet nu weten waar dit vandaan komt en of ik het dan kan stoppen.
Ja.
Als je bijvoorbeeld...
Mensen die...
Ja,
die gaan zitten kleppen zo met dingen in de auto of gaan tikken of zo.
Die man cave waar ik het over heb, dat zijn bedrijfsunits.
ik voel hem al aankomen.
En ik zat een boek te lezen en ik hoor steeds, in dit tempo hoor ik steeds... En dan weer even niet. En dan weer... En dan... Elke keer 3 tikjes. En dat haalde me zo uit mijn concentratie. Dan voel ik gewoon de woede groeien.
Ja.
En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ze rechts van mij aan het darten zijn af en toe. Gewoon als ontspanning. Dat zijn dus die 3 pijlen die je hoort. En sinds ik dat weet, denk ik, oké, die gasten zijn aan het darten. Dan brokkelt het al wel een stuk af, die irritatie. En wat gewoon zo is, op het moment dat jij dik in de stress zit, vol in het rood, dan irriteer je je sneller aan dat soort dingen.
Mm-hmm.
En ik merk ook dat ik de afgelopen tijd wat lekkerder in mijn vel zit. En het is dat ik nu die vraag krijg, dat ik denk, oh ja, ik stoor me af en toe aan geluidjes. Inderdaad, dat is niet schering en inslag.
Maar als advies voor iemand die dus, ik denk, daar wel echt last van heeft...
Dan denk ik, zoek wat ontspanning op in je leven. Zoek even, want in mijn geval wordt het erger naarmate ik een stressvollere tijd beleef.
Dus het is eigenlijk ook een soort graadmeter, dat is ook interessant.
Ja.
Ik heb een piep in mijn oor, wat tinnitus wat heel naar is. Maar ik merk dat die erger wordt als ik veel stress heb. Dus ik heb nu een soort van dat ik denk, nou, oké, je kan of denken, help, mijn leven is voorbij, ik heb een piep. Zo erg is hij niet, maar hij is er gewoon. Vooral als ik op mijn kussen lig.
Is het een erfenis van een festival of zo?
Van
geweest?
Een feestje. Onwijs van een feestje.
Oei.
Ja, ja, stom. Ik had het, maar ik ben er anders naar gaan kijken. Het is nu gewoon een graadmeter. Oké, hij is harder. Ik heb stress. Oké, wat moet ik doen? Heb ik te veel koffie gedronken? Help.
Maar ooit heb ik hier een column over geschreven. Een tijd terug, 4 of 5 jaar geleden. En het fijne aan een column is dat je hem af en toe een beetje kunt aandikken en het groter kunt maken dan het is. En dat is vrij letterlijk genomen. Dus toen de tijd werd het steeds aangehaald. Toen dacht ik, oh nee, ik ben toch straks niet die zanger met misofonie. Weet je wel, dat is niet het... Dus het is een beetje uit zijn verband getrokken.
Ja, ik het is kracht van nu.nl. Ja.
Ja, onder andere, ja.
Dan volgende. Oké, wacht. We zitten... Nee, dit gaan we gewoon nog allemaal doen. Hey, ik ben een Simon.
Is dit een goede geluidje?
Ja, ik vind deze wel leuk. Hier word ik vrolijk van. En, want de vraag is niet zo heel vrolijk.
Oh.
Hey, ik ben een Simon. Ik vraag me af... heel erg af hoe jullie met stress omgaan. Jullie levens zijn zo druk. Die van mij ongetwijfeld een stuk minder. Ik wil heel graag van jullie wat tips om stress te verminderen. Een soort van top 5 van gouden tips of zo.
Doe maar een top 23 van...
Wat is stress voor jou?
Een synoniem voor mij is druk.
Ja.
Onafgeronde taken.
Oh ja.
Opgestapeld werk.
Mm-hmm.
Waar ik zelf debet aan ben, want ik gedij goed bij deadlines.
Ja.
Maar ja, dat gaat weer hand in hand met druk.
Ja. ja.
Dus ja, in mijn geval, maar ja, dat schijnt dit advies ook een beetje te zijn. Ik weet dat ik ben mijn eigen valkuil. Ik mm-hmm. weet van mezelf dat ik die deadline opzoek. Dus ik herken het type stress dan ook.
Ja.
En daar schuilt al een stukje rust in. Het herkennen van, daar zijn we weer.
Ja.
Dus niet heel erg, want het gaat ook straks weer over. Als ik die deadline heb gehaald.
Misschien dat, ik ga gewoon het muziekje instarten. We gaan niet een top 5 geven, want we gaan geen top 5 geven. Maar de beste tip tegen stress.
Dan kom ik wel, mag ik eerst?
Ja.
Kom ik wel op praten erover. Want ik, de stress die ik net benoemde was dan werkgerelateerd. Maar het kan natuurlijk ook relatiegerelateerd zijn.
Mm-hmm.
Dingen die je dwars zitten. En dat moet eruit. Dus praat erover met degene waar de irritatie vandaan komt. Of maak het bespreekbaar. Dat lucht denk ik al een hoop.
Grappig dat je dus jij bij stress dus daaraan denkt. En ik denk meteen aan te weinig tijd voor alles. Bij mij is
maar zo begon ik.
Ja, ik denk meteen aan wat me niet altijd lukt, maar probeer in te schatten hoeveel tijd je voor iets echt voor iets nodig hebt. En neem daar dan ook de tijd voor. Toen ik erachter kwam dat ik altijd te laat de deur uitging.
Daar kwam je op een bepaald moment achter.
Ik kwam dus echt op een bepaald moment daarachter op vakantie.
Ik ben dus altijd te laat. Waar zou dat toch aan liggen?
Nee, zo was het niet. Ik had niet door. Nou, kijk, dat maakte me niet zo heel veel uit. Dat los je creatief op met, oh, er is toch heel veel verkeer en zo. Dat soort dingen
precies.
Of zo. Maar dat het dus mijn eigen schuld was, omdat ik te weinig tijd qua voorbereiding nam. Waardoor mijn leven is zoveel relaxter geworden doordat ik 's ochtends meer tijd neem. Leer met een goede blik naar je leven te kijken en realistisch in te schatten hoeveel tijd iets echt kost. Dat heeft bij mij heel veel veranderd. En hier, nu zijn er 3 muziekjes en nu zijn het. dus dat. Er zijn 10.000 tips die wij kunnen geven. En het is ook allemaal variërend van stress in je werk, in je relatie die je jezelf oplegt. Maar ik vind het. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Nogmaals, ik zou heel graag willen weten waar jij stress over hebt in je leven. Dan kunnen we je vraag de volgende keer nog beter beantwoorden.
Wees specifieker inderdaad.
Ja, want ik heb nu een hele specifieke. Ik heb 2 hele specifieke. Oké. Hey Gwen, ik heb een vraagje voor in de podcast. Ik ben van mijn vriendinnengroep van 12 meiden de enige die zich aan de coronamaatregelen houdt. De rest gaat elk weekend naar feestjes met andere vrienden van ons. Ik wil er niet buiten vallen, maar ik wil me wel aan de maatregelen houden. Het liefst zou ik ook naar elk feestje gaan, maar dat kan nu gewoon niet. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet als saai gezien word of dat ze me een beetje vergeten?
Wow. Was dit een fout antwoord?
Ik dacht dat ik het muziekje. Jezus, ik weet niet wat er met mijn handen aan de hand is. Ik heb allemaal gekke toetjes nu gedaan. Dat is niet de hele tijd. Het is gewoon extra effect in
ik
deze aflevering.
Ik vind het gewoon heel divers.
Dynamisch. Ja, mijn gasten kijken me altijd aan van, gaan we dit echt niet opnieuw doen dan? Omdat je op al die knopjes drukt. Dit gaan we gewoon even. Kijk, ik hou me onwijs aan de maatregelen. En niet alsof we zouden toegeven in deze podcast als we ons niet aan de maatregelen. Maar ik vind dit wel een mooi probleem van deze tijd om te behandelen. Want ik vind het dus echt heel interessant.
Ja, ik ben niet het braafste jongetje van de klas. Dat was ik in het begin heel erg wel. Ik heb ook een column laatst teruggelezen uit die eerste golf waarin ik losging op. Op een gegeven moment werd er ook buiten gezegd, weet je wel, geef elkaar de ruimte.
Yeah.
En dan was ik aan het wandelen en dan kon ik me ergeren aan dat ze niet even een stapje opzij deden. Dat ik dacht dat ik me daar echt een beetje boos om maakte. En als ik dat nu teruglees, denk ik, jeetje.
Ja, maar dat was toen hoe dat voelde.
Ja.
Ik heb ook zo'n video toen online gezet, zo van, met dat je gewoon een mafkees bent als je illegaal een feest gaat organiseren, waar ik in principe nog steeds wel achter sta.
Ja, ik ook hoor.
Maar wel die, zeg maar, dat vuur in mezelf, dat ik dacht, hey, doe eens even rustig. Maar dat is, nu zitten we eigenlijk in een extremere tijd nog.
Ja.
Terwijl, we zijn er toch op een of andere manier wat meer aan gewend. En toen was het echt wel een adrenaline rush, gewoon overdag ook.
Ja, toen voelde ik me wel een beetje een politiemannetje.
Mm-hmm.
Was ik echt aan het scannen van,
verantwoordelijkheid.
Kijk ze daar nou eens wel met z'n vijven buiten.
Ja.
En dan maar terwijl ik nu denk, ja, ik kan daar dus helemaal niks aan doen.
Nee.
Dat is hun zaak. Weet je, ik doe gewoon mijn dingetje.
Mm-hmm.
En toen die mondkapjesplicht kwam, zag je ook wel een paar recalcitranten om je heen. Ja. Ik denk, ja, als jij die negatieve vibe wilt, doe dat.
Ja,
ja, is goed. Maar terugkomend op Hardy, ik snap wel dat ze zich, als zij de enige is, als er een soort groepsdruk heerst van, hey, maar wij gaan met z'n allen wel even gezellig doen.
Ja.
Ik heb het met vrienden ook gehad. Kreeg ik een appje van, luister, we gaan vanavond de Champions League kijken bij mij thuis. We zijn wel met z'n achten. Ja. Dat je het weet, kom als je wilt of niet. Nou ja, kijk, dan kun je ervoor kiezen om hen aan te vallen. Van, hey gasten, kom op.
Ja.
Nou, dat weten ze inmiddels, dat mijn mening is. En dus ik heb me omgedraaid. Ik heb gezegd, nou, bedankt voor de uitnodiging. Maar je weet dat ik daar gewoon niet zo, dat ik dat gewoon niet zo chill vind.
Ja. Dan zoek je het lekker, gewoon houd het lekker bij jezelf.
Ja, volgende keer beter.
Ja. We gaan zo meteen wel gewoon eventjes kort en bondig zo even kijken of we advies kunnen geven. Want het is zo'n probleem van deze tijd. Ja. Het is heel gestoord. Ik heb me nog nooit zo erin kunnen. Ja, dus als je jong bent en je wil gewoon meedoen. Ik ben een beetje zoals dat zij is. En ik merk ook wel dat er mensen van mij, zeg maar, ook, ik heb wel gehad van, oh, je bent er zo een, weet je wel. Of ook als ik me in het begin nog,
het veroordelen.
Ja, en dat ze een beetje afstand nemen. Een soort van, maar zij houdt zich aan de regels.
Ja.
Dat een beetje een ding is.
Ja. Ja, en dan nog kan ik me daar wel,
I'm fine.
Ja, toch?
Weet je wat het is? Mijn ouders hebben een sportschool. En als je echt van dichtbij meemaakt wat het betekent dat je business, weet je wel, dicht moet.
Ja.
En dat mijn ouders ook zo voorzichtig zijn.
Ja.
Dat is gewoon, ik zeg niet dat de navelstreng er nog is, maar ik voel gewoon wat mijn ouders voelen en ik ga niet los. Als ik weet van mensen in mijn omgeving die veel met andere mensen zijn, die wel op feestjes of iets, dan die komen er niet in. ja, ik heb daar geen zin in. Ik heb geen zin om mensen die er wel op los leven. Ja, dat is gewoon, ik wil niet ziek worden. Dat is het.
Ja, en ik herken wel een beetje het aspect natuurlijk. Onze business is ook klaar.
Ja.
En wanneer mag je weer met genoeg mensen in een theater zitten?
Ja.
Ja, je wilt gewoon zo snel mogelijk dat dit achter de rug is. En als mensen zich niet massaal niet aan die maatregelen houden, waarvan ik hoop dat dat uiteindelijk de boel normaliseert. Want ook dat is natuurlijk niet te zeggen.
Nee.
Zijn we wel echt met deze maatregelen goed bezig? Ja, ja, I don't know.
Ja. Maar het is wel je eigen verantwoordelijkheid. Dus dat is denk ik ook een beetje het ding dat je denkt, nou, ik wil er zelf alles aan doen. En het voelt niet chill als ik niet me aan de maatregelen hou. Maar aan de andere kant zei ik dat er geen festivals zijn.
Ja.
Snap je? Dat heb jij denk ik hetzelfde. Ja. Dat je gewoon je eigen branche wil steunen. En dat je denkt, ja, het mes snijdt aan twee kanten.
Ja, maar ik moet ook eerlijk zijn hoor. Als je noem die vrienden van Amstel Stream. Daar ben je met z'n twintigen. En je bent met z'n twintigen artiesten die show aan het neerzetten. Mm-hmm. En we hadden een eigen teststraat.
Ja.
Het is super strikt geweest.
Ja.
En we werden echt opgedragen, jongens, oké, er is een teststraat geweest. Dan zijn we allemaal negatief. Maar blijf dan alsnog wel even op afstand. Ja, maar je ontkomt er niet aan.
Dat maar je bent getest.
Ja, maar en dat je per ongeluk wel even een keer, hey, een gesprekje, dat bedoel ik met, ja. Ja, ik ben ook niet, ik zou echt wel betrapt kunnen worden op dingen die niet helemaal
Tuurlijk.
Kloppen.
Maar je bent toch getest? Ik heb laatst ook dat ik getest was voor een programma. Toen ging ik wel iedereen knuffelen. Fuck it.
Ja, nou ja, precies. Maar
ik weet ook helemaal niet hoe lang we dit gesprek in gaan laten, want dit vind ik gewoon heel leuk. Maar ik weet helemaal niet of mijn luisteraars het leuk vinden om heel lang naar, als het er nog in zit, nou, succes ermee. En alles.
Ja, ik heb dan wel nog een advies voor de.
Ja, laten we dat advies geven en daarna heb ik nog een vraag. En dan, dat is leuk. We hebben een podcast van 1,5 uur, dus zo heb ik ze altijd het liefst. Ja.
Oké, cool.
Ja, ik denk, je bent er toch. Daar kunnen we beter gebruik van maken. Jouw advies?
Nee, begin jij eerst eens.
Bespreken. Ah, kijk, was dat jou ook?
Eén op één. Maar nou, ik kleed hem nog wel anders aan.
Nou ja, weet je, Het is natuurlijk één ding dat je zegt, ik wil me aan de maatregelen houden en zij misschien niet. Maar geef eens aan van, joh, ik baal er best wel van. Ik wil ook naar een feestje en ik doe het anders dan dat jullie het doen, maar vergeten jullie mij dan niet? En ja, ik maak me daar best wel zorgen om. Luister, als deze vriendinnen daar raar op reageren, dan zijn het in eerste instantie al geen lekkere vriendinnen. Maar zorg dat je er lekker over kletst en dat je niet een soort... Weet je, het is al heel makkelijk om een soort van die zure pruim te worden die dat dan allemaal lekker voor zichzelf houdt. Gooi het open, bespreek het met iedereen en laat elkaar in de waarde. En dan komt het denk ik wel goed.
Ik ga in andere woorden precies hetzelfde zeggen.
Doe het.
Want ik herken het ook. Ik maakte afgelopen zomer een tv-programma en ik merkte aan iemand binnen het team dat die heel anders in de wedstrijd stond dan ik. En ik dacht, ja, maar ik moet nu wel een tijdje met jou aan het werk hier. Dus ik heb diegene gebeld en gezegd, luister, ik merk aan jou dit, ik merk bij mezelf dit. Zullen we elkaar gewoon wel even in die mening respecteren? Let's agree to disagree. Mm-hmm. Maar anders blijft die olifant daar rondlopen, weet je wel?
Dan uit het zich daar op een andere manier.
Ja, en dat was heel fijn en het was een heerlijk programma om te maken. Dus mooi. Inderdaad, maak het bespreekbaar.
Mooi. Oké, dan gaan we naar de laatste. Hey Gwen, ik volg nu al een aantal maanden de podcast en ik geniet hier enorm van. Dankjewel. Ik heb ook een vraag, namelijk ik ben veel bezig met zelfontwikkeling en probeer zoveel mogelijk negatieve invloeden uit mijn leven te houden. Dat betekent dus ook dat ik sinds een aantal jaar het contact verbreek met vrienden en vriendinnen die niet genoeg positieve energie teruggeven. Ik merk dat ik dat heel fijn vind, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk. Ik voel me best eenzaam, doordat ik dus veel vriendinnen verlies. Hebben jij en je gast hier ervaring mee? En zo ja, wat zijn jullie tips? Heel veel liefde. Ik ben heel benieuwd of... hebben wij het hier niet in jouw podcast over gehad? Ik kan me vaak zoiets herinneren. Ik weet het niet. Maar heb jij ervaring hiermee?
Niet echt met het verbreken. Ik ken wel weer een vriend van mij die betitelde het als volgt. Ik heb het uitgemaakt. Met een jeugdvriend van hem. Hij was samen opgegroeid als jochie, middelbare school doorlopen. En uiteindelijk gingen ze bewandelden ze hun eigen pad. En omdat ze voorheen dikke mik waren, spraken ze wel elke maand nog af. Maar ze merkten aan elkaar dat de interesses waren gewoon niet meer hetzelfde. Ze hadden ieder een afzonderlijk leven. En uiteindelijk heeft diegene gewoon gezegd, luister Piet, ik wil het eigenlijk gek genoeg een beetje uitmaken, noem het uitmaken, zodat ik de herinnering, als ik nog aan jou denk, van vroeger superleuk, maar hoe langer we op deze manier door blijven gaan, worden de herinneringen verpest. En diegene, die beaamde dat wel. En die,
wow.
En dat vond ik zo bijzonder, had ik nog nooit gehoord.
Sterk wel,
ja.
Dat je dat denkt. Ik heb deze gedachte regelmatig wel gehad.
Ja?
Ja, onwijs. Ja. Nou, laten we dit gewoon advies meenemen in het gesprek.
Ja.
Maar ik herken het heel erg dat je dus het pad beloopt van boeken lezen en jezelf beter leren kennen en een coach en zien wat je valkuilen zijn. Maar dan zijn er dus ook mensen in je leven die dat triggeren of dat je erachter komt dat een persoon is die eigenlijk precies alles is wat jij niet meer wil zijn. Weet je, allemaal van dat soort dingen. En ook... dat ik in het begin nog niet zo sterk was om dat dan te zien als iets dat los van mij staat. Er zijn absoluut mensen geweest waar ik afscheid heb genomen, waarvan die weten alleen niet dat ik afscheid was. Ik ben daar gewoon heel slecht in.
Nou ja, dat is denk ik wel het advies wat hier dan in schuilt. Kijk, die personen hebben, als je niet aangeeft dat jij je niet meer prettig voelt bij hun vibe... Dan zij kunnen niet jouw gedachten lezen.
Nee, maar ik vind het ook zo moeilijk. Die mensen doen sowieso... It's me, not you. Dat is het dan, zo'n gesprek.
Ja, maar geef dat.
Ja, moet je aangeven.
Maak ook dat bespreekbaar. Van luister, ik ben al een tijdje aan zelfontplooiing aan het doen. En ik voel me bij jou niet meer zo prettig.
Ik word al helemaal gek als ik het hoor. Ik kom uit Brabant, hè. Daar zijn we over het algemeen een stuk zachter, hè. Dus ik denk dat dit een stukje van mijn Brabantse... Ik ben heel direct.
Jij zou dat nooit kunnen.
Ik ben wel direct. Ik durf eigenlijk alles te zeggen. Maar als ik het idee heb dat ik iemand kwets... Want je kwetst iemand toch in zijn zijn, weet je wel. Iemand is zo en ik wil dat niet meer. Snap je? Dat zie je toch als een soort afwijzing. Maar het is natuurlijk niet de weg, hè? En ik denk dat het allerbeste advies wat ik hierin kan geven, is dat iemand anders negativiteit niet jouw negativiteit is. Dus vrienden die negatief zijn, die je al heel lang hebt, mm-hmm, kijk dan eerst eens eventjes goed naar, kan je de charme ervan inzien? Je hoeft het niet zo serieus te nemen. Want als diegene bijvoorbeeld heel veel zeikt, of het glas is altijd half leeg, of weet ik veel wat, diegene, nou ja, tenzij die de andere kwaad mee doet. Maar kijk daarna, het is niet een verlengstuk van jezelf. Het is een vriendschap die je misschien hele mooie andere dingen kan brengen. Als het je nou niks meer brengt, maar ga niet ieder negatief persoon die niet in jouw straatje past uit je leven gooien. Nee. Dat is niet de oplossing.
Nee, en helemaal niet. Als je dat zonder het bespreekbaar.
Ja.
Maak het bespreekbaar. En niet eens als in verwijtend, ja, maar gewoon vanuit nieuwsgierigheid. Van, luister, ik merk dit aan mezelf. Hoe sta jij daarin?
Ja.
Dat bedoel ik meer. Mm-hmm. En uiteindelijk als je inderdaad merkt van, ja, luister, dit geeft mij niet zoveel meer. Ja.
Dan moet het kunnen. Je moet het dus gewoon kunnen uitmaken met elkaar. Ik vind het een fantastisch voorbeeld. Je kan elkaar dus gewoon ontvolgen op social media. Je kan het met elkaar uitmaken in een vriendschap en in een relatie. Nou, dit is wel eerlijk. Het is next level.
Ja, toch?
Ben je niet bang dat diegene het ook een keer uit gaat maken met jou?
Nee. Nee, we zijn inmiddels ook heel lang getrouwd.
Ik denk dat dit de allerbeste afsluiting is. Ik vond het zo leuk dat je er was.
Ik vind het geweldig.
En dat je er eindelijk ook was, want dit stond natuurlijk al heel lang gepland.
Ja.
Dat het is gelukt op 1,5 meter afstand. En dat ik je nog beter heb leren kennen dan.
En ik sluit af zoals ik begon. Echt later, als ik groot ben, wil ik Gwen van Poorten worden.
Nou, dit is zo lief. Zo lief. En als je ooit weer andere opnames gaat doen van jouw podcast, dan kom ik graag gewoon weer langs.
Ja, bij deze.
Ja. Maar dan op een terras in de zon.
Oh, wat een goed.
Of bij Vrienden van Amstel, als ik me dan dat nog kan herinneren.
Ja, precies. Jij weet dat allemaal nooit.
Yay!
Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.